Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Met de razendsnelle opmars in het noordwesten van Syrië hebben jihadistische rebellen een enorme klap uitgedeeld aan de regering van president Bashar al-Assad. Bij de strijd zijn allerlei groeperingen en landen betrokken. Wat is hier aan de hand en wie steunt wie? Dat bespreek ik deze week met chef buitenland Matthijs van Schie. Hi Matthijs.
Hi.
Misschien moeten we even beginnen bij het laatste nieuws. Hoe is op dit moment de situatie in Syrië?
Ja, de situatie nu is dat er toch opvallend snel de kant van de jihadistische rebellen op lijkt te vallen. Een week geleden, we nemen dit nu op vrijdag, kwamen de berichten dat die rebellen Aleppo hadden ingenomen. Dat is de tweede stad van Syrië. En momenteel staan ze aan de poorten van Homs. In de tussentijd hebben ze ook Hama ingenomen. Het zijn alle drie steden in het noordwesten van Syrië. Ja, het feit dat Hama zo snel werd ingenomen gisteren, donderdag, dat is heel verrassend. Maar de echte test voor het regime van Assad komt pas in Homs. Want dat wordt gezien als een van zijn belangrijkste bolwerken. En daarom heeft het leger van Assad zich donderdag ook zo snel teruggetrokken uit Hama, zeggen ze zelf, om Homs te verdedigen. Want het wordt toch wel gezien als Homs valt, dan kan het wel eens heel snel afgelopen zijn met de macht van het regime van Assad.
Omdat Homs zo'n ontzettend strategische plek is?
Of ja, Homs is eigenlijk de laatste grote stad als je van het noordwesten van Syrië, waar Aleppo dus ligt, als je naar het zuiden gaat, kom je dus een aantal grote steden tegen. Dan heb je Aleppo en Hama, die zijn dus in handen van de rebellen. Vervolgens ga je nog verder naar Homs. En van daaruit kom je eigenlijk een hele lange tijd weinig tegen. En dan kom je bij Damascus. En Damascus is natuurlijk de hoofdstad, dat is waar zijn regering gezeteld is. Dus Homs is in feite zijn laatste bolwerk voor Damascus. En dat wordt wel gezien als zijn, misschien wel als zijn last stand, als je het zo kan noemen.
Oké, nou laten we eventjes zelf een stap terugnemen voordat we dat gaan bespreken. Want ik weet van Syrië dat het een erg complexe oorlog is. Dus misschien kunnen we even een stapje terug doen, zodat je ons ook kan vertellen wie deze rebellen precies zijn. Oké. Ja. In 2011 is deze grote burgeroorlog begonnen. Het is flink opgeleid, maar tegenwoordig is het iets meer gaan liggen. Kan je ons een beetje terugbrengen naar hoe dat toen in die jaren begonnen is?
Ja, het is wel echt heel complex allemaal. Ik bedoel, als we dachten dat het Midden-Oosten al complex en gewelddadig genoeg was, dan hadden we de oorlog in Syrië nog niet eens meegerekend de laatste jaren. 2011 begon het inderdaad. Dat was met de opstand grotendeels van onderop van de burgerbevolking in Syrië tegen het regime van Assad. Dat was tijdens de Arabische lente. Toen had je in Noord-Afrika en het Midden-Oosten had je tal van revoluties tegen de toch veelal dictatoriale regimes daar. We weten dat het gebeurde in Libië, in Tunesië, in Egypte. Dat was eigenlijk een inspiratie ook voor mensen in Syrië om te willen afrekenen met het regime van Assad. Wat je kunt hem een despoot noemen. Toen heeft Assad heel hard teruggeslagen. Het is een ontzettend bloedige oorlog geweest. Ik geloof dat er nu deze huidige oplaaiing van het conflict even niet meegerekend. Maar dat er sinds 2011 zo'n 600.000 doden zijn gevallen. Ja, ongekend. Die rebellen, dat zijn verzamelgroepen van veelal jihadisten. Al-Nusra is eigenlijk de bekendste groep daarvan. Al-Nusra, dat is weer een uitvloeisel van Al-Qaeda. Bekende terreurgroep natuurlijk. Maar er zijn ook iets minder jihadistische rebellen die zijn verzameld onder de naam Syria National Army. Die worden gesteund door Turkije. En die hebben gevochten sinds 2011 tegen het regime van Assad. Hebben het geprobeerd te destabiliseren, omver te werpen. En met hard bombarderen, ook met steun van Rusland, met name van Rusland, heeft Assad eigenlijk die opstand van rebellengroeperingen de kop in weten te drukken. En in 2020 werd er een soort voorlopige wapenstilstand gesloten. Met daarbij ook Rusland en Turkije als belangrijke onderhandelaars. Om de situatie zo te houden zoals die toen was. Dat was grofweg met de rebellen die de noordwestelijke provincie Idlib in handen hadden. En het grootste gedeelte van het zuiden, het westen en het midden van het land in handen van Assad. En dan heb je in het noordoosten nog de Koerden zitten. Ja, de Koerden zijn eigenlijk een beetje een groep in het Midden-Oosten die overal tussenin vallen. Die zitten voor een deel in Noord-Irak en dus voor een deel in Noord-Syrië. En die grenzen aan Turkije. Nou, en we weten allemaal dat, dat Turkije het niet zo op heeft met de Koerden.
Ja, een moeilijke geschiedenis.
Ja, zeker. En het land was dus grotendeels sinds 2020 opgedeeld in die drie groepen. Verreweg het grootste deel was in handen van Assad en zijn regering. En dan had je in het noordwesten dus een plukje van die jihadistische rebellen. En in het noordoosten een stuk van Syrië wat in Koerdische handen was. Zo stond het er tot voor kort voor.
De stilmeet was dat, de padstelling.
Ja, precies. En die rebellen hebben zich dus als een soort olievlek de afgelopen week verspreid van het noordwesten naar steeds zuidelijker. En dat is de situatie waar we dus nu in zitten. We zijn nu aan het kijken naar hoe die rebellen naar het zuiden van Syrië aan het oprukken zijn.
En het doel van deze rebellen is dus het omverwerpen van het regime van Assad. En dan, ik neem aan, een eigen regering daarin stelling brengen?
Ja, je hebt de belangrijkste groepering van die jihadistische rebellen. Dat is HTS. Dat staat in mijn beste Arabisch Hayat Tahrir al-Sham. En dat is dus die organisatie die is voortgekomen uit al-Nusra. Wat weer is voortgekomen uit al-Qaeda. Dus dat zijn echte hardcore radicale jihadisten. Die willen de sharia-wetgeving invoeren. En die willen inderdaad dat het regime van Assad, wat een voor Midden-Oosterse begrippen vrij seculier regime is, willen ze dus omverwerpen. En ze willen Syrië dus echt inderdaad onder hun eigen islamitische regime hebben.
En wat is de verhouding tussen HTS of Hayat Tahrir al-Sham ten opzichte van groepen als de Koerden of de Islamitische Staat? Want die zijn er natuurlijk ook lang bezig geweest. Hoe zit dat?
Ja, ook een goede vraag. De Islamitische Staat was met name, ik denk in de periode tussen 2015 en 2019, behoorlijk groot. Had veel gebied in handen. Die zijn in 2019 zo ongeveer wel verslagen. Maar die hebben nog een paar kleine plukjes, met name in het midden van het land en iets meer naar het oosten, hebben ze nog een paar plukjes in handen. Maar die Islamitische Staat, ja, die staan er een beetje los van. Ze hebben niet de slechtste verhoudingen met dat HTS. De leider van HTS, al-Jolani, die heeft voorheen nauw samengewerkt met de voormalige leider van IS. Maar ze zijn niet hetzelfde. De Islamitische Staat wil echt een kalifaat. De Islamitische Staat wil dus ook dat Syrië maar een onderdeel is van een groot islamitisch kalifaat in heel het Midden-Oosten, op termijn zelfs nog meer. En dat HTS is primair gefocust op van Syrië een islamitisch land te maken in dat opzicht. Dus in feite, IS had hele grote regionale en zelfs wereldwijde ambities. En HTS is meer gericht op Syrië zelf.
Oké.
En je vroeg dan naar de Koerden. De Koerden, dat zijn ook niet de allergrootste vijanden van HTS. De Koerden hebben dus het noordoosten in handen. Die hebben daar een redelijk autonoom bestuur. Ook Assad denkt, die Koerden laat die daar maar zitten. Want die zijn niet een grote bedreiging voor mijn regime.
Wordt gedoogd.
Ja, die wordt gedoogd inderdaad. Maar, en dan komen we bij het interessante geopolitieke spel. De Turken denken daar dus heel anders over. De Turken die beschouwen die Koerden als een grote bedreiging. Ze zijn heel bang dat de Koerden aan hun zuidgrens, dus noorden van Syrië, zuiden van Turkije, een autonome Koerdische staat willen oprichten. En zijn ook beducht voor aanslagen van de PKK. PKK is die Koerdische terreurbeweging waar de Turken en Erdogan al jarenlang fel tegen strijden. En dat is ook de reden dat Turkije de HTS-rebellen steunt. En dat is voor sommigen verbazingwekkend. Maar in feite moet je het zo zien. Erdogan wil het liefst dat die Koerden daar worden verslagen. En hij gebruikt dus in feite de HTS als middel daarvoor.
Dus er is ook weer spanning tussen Erdogan en Assad daardoor.
Ja, klopt inderdaad. Assad is natuurlijk verre van blij met Erdogan. Als Erdogan jouw doodsvijanden steunt, ja, dan is dat natuurlijk heel slecht nieuws. En Erdogan ziet het vooral in zijn eigen Turkse belangen. En daarnaast is het voor hem ook nog van belang is dat in Turkije zitten miljoenen Syrische vluchtelingen die in de loop van die oorlog daar naartoe zijn gevlucht. En Erdogan denkt, als die HTS-rebellen nou dat leger van Assad daar verslaan in die regio en de Koerden, dan kan ik zeggen dat is een veilig gebied, want die Syrische vluchtelingen die zijn primair gevlucht voor Assad. Dus dan kan die zeggen, oké, dat gebied is nu veilig gemaakt. Dus dan kunnen wij alle Syrische vluchtelingen of een groot deel van die Syrische vluchtelingen weer uit Turkije zetten.
Ja, want dat zijn er echt miljoenen.
Ja, volgens mij zijn het zo tussen de 2,5 en 3,5 miljoen Syriërs die Turkije heeft. Enorm aantal. En dat is natuurlijk, zoals dat overal in de wereld gaat, zorgen vluchtelingen grote aantallen voor een bepaalde druk. Druk in de samenleving, druk op de verzorgingsstaat enzovoort.
Ja, daarom wilden wij die Turkije-deal. Daarom zitten er zoveel. Ja,
dat is waar. Wij hebben er eigenlijk ook aan bijgedragen dat Turkije zoveel Syriërs heeft. En daar willen ze toch wel langzamerhand vanaf. En daar gebruikt Erdogan dus ook deze escalatie voor.
Ik ben blij dat je al het brugje hebt gemaakt naar Turkije. Want het moeilijke van het conflict is dat er enerzijds veel groepen in Syrië zijn. Maar dat er ook nog buiten Syrië een heleboel andere landen zijn die zich ermee bemoeien. Onder andere Rusland en Iran. Kan je kort vertellen wat hun link was met Assad?
Ja, om te beginnen met Rusland. Ja, Assad en Poetin zijn best wel nauwe bondgenoten al heel lang. In 2015 heeft Rusland heel intensieve luchtaanvallen uitgevoerd op die rebellengroeperingen, met name in Aleppo en dus Idlib. Idlib, waar dus het centrum van de jihadistische rebellen was gevestigd. Rusland die heeft een soort bondgenootschap met Assad en ook met Iran. Die steunen elkaar in feite. En voor Rusland is Syrië van belang, omdat het een strategische positie is aan de Middellandse Zee. Er is ook een belangrijke marinebasis in de stad Tarsus. Daar heeft Rusland een belangrijke basis zitten. En ja, het is gewoon voor de samenwerking, de militaire samenwerking die ze daar ook hebben, is het voor Rusland gewoon belangrijk dat Assad in het zadel blijft zitten. En daarom is Rusland nu ook bezig met die rebellen te bombarderen. Maar, zoals wij allemaal weten, is Rusland ook in Oekraïne een oorlog aan het voeren.
Ja.
Ze zijn daar heel snel troepen kwijt. En daarom kan Rusland zeker niet op dezelfde intensiteit Assad steunen als dat hij dat 10 jaar geleden kon.
Dan hebben we nog Iran. Zij hebben natuurlijk ook een moeilijke tijd achter de rug. Althans, misschien hun eigen proxies, Hezbollah.
Ja.
Wat is daar de rol van?
Ja, nou ja, je zegt het al, die proxies. Iran heeft allerlei groepen, veelal terreurgroepen of milities die het steunt om zijn eigen invloed in het Midden-Oosten uit te breiden. En vooral tegen Israël te strijden. En daarvan is Hezbollah misschien wel de grootste of de belangrijkste. En Iran gebruikte Syrië onder andere als een soort doorvoerland van wapens naar Hezbollah. Iran ligt natuurlijk ten oosten van Syrië. Irak ligt daar nog tussen. Dus je hebt even van oost naar west. Je moet even een kaart erbij denken in je hoofd als je hier naar luistert. Want het is best wel complex om zo al die landen te noemen. Maar je hebt dan van oost naar west heb je Iran, Irak, Syrië. En dan ten westen van Syrië heb je Libanon liggen. En dus voert Iran via Syrië wapens naar Hezbollah. En Hezbollah kan die wapens dan weer gebruiken in zijn strijd tegen Israël. Nou weten we, vorige week hebben we daar nog de podcast over opgenomen, dat Hezbollah heel erg verzwakt is door Israël de afgelopen maanden. En dat is ook een belangrijke reden, daar zijn veel analisten het wel over eens, dat deze opmars van die rebellen nu mogelijk is. Hezbollah was altijd een trouwe bondgenoot, ook van Assad, ook weer gesteund dus door Iran met wapens. Maar Hezbollah is dusdanig verzwakt in de strijd tegen Israël dat ze nu niet meer zoveel van die troepen in Syrië kunnen afleveren. Waardoor Assad er dus, net zoals in het geval van Rusland met die luchtsteun, er meer alleen voor staat. En dat is, ja, dat is dus ook een belangrijk element voor waarom dit nu gaande is.
Wat voor mij erg opvalt is dat ik zie dat allemaal, nou, toch wel beruchte mogendheden als Rusland en Iran en Hezbollah zich hier allemaal lange tijd tegenaan bemoeid hebben. Maar ik zie landen uit meer het westen, die zie ik niet meer aanwezig hier. Het lijkt alsof het echt een slagveld daar is. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, Ja, dat klopt wel inderdaad. Ik denk dat het Westen ook een beetje heeft geleerd van zeg maar het eerste deel van de Syrische burgeroorlog. Het was namelijk lange tijd zo dat er werd gedacht, Assad is een vreselijke dictator. Net zo goed als er andere dictators waren in die regio, Noord-Afrika, Midden-Oosten, die niet bepaald het mensenrechten hoog in het vaandel hadden staan. En die dachten toen, oh, wat goed nieuws dat er een democratische opstand komt tegen deze leider. Laten we die rebellen steunen. En dat is een aantal jaar gebeurd. Door de westerse wereld werden rebellen gesteund. Maar ja, toen kwamen mensen er op een gegeven moment natuurlijk achter van, hey, die rebellen die hebben helemaal niet dezelfde democratische idealen als dat wij dat ze graag zouden zien. Het zitten dus, zoals we net al bespraken, zitten daar jihadisten bij die de sharia willen invoeren. Er zitten gewoon mensen bij die wij nu als terreurorganisatie beschouwen, dat HTS bijvoorbeeld. En dat Nusra-fonds, zijn voorganger, dat zijn gewoon in feite terreurorganisaties. Dus ja, er was sprake van een soort naïviteit. Van als we nou de tegenstanders van die vreselijke dictator Assad steunen, dan wordt Syrië een vrediger land. Nou, het tegendeel is natuurlijk gebeurd. Kwam ook nog eens in die chaos kwam Islamitische Staat op, wat natuurlijk echt het allerergste van het allerergste is. Dus als je kijkt naar wreedheid, martelingen, executies op beeld, noem het allemaal maar op. En ja, die chaos die is ontstaan, die enorme wreedheden, 600.000 doden hebben we dus gezien zo ongeveer in die tijd. Ja, dat heeft denk ik in het Westen toch ook wel tot een zekere terughoudendheid geleid. Van laten we vooral niet een van beide groepen steunen. Kijk, natuurlijk, ze zien wel dat die rebellen wreed zijn, maar ze gaan nu niet Assad steunen, omdat ja, dat is ook gewoon een dictator met enorm veel doden op zijn geweten. Dus ik heb het idee dat de meeste westerse landen nu denken, laten we maar even afwachten, wij kijken wel even toe wat er gebeurt. En dan ja, hopen dat doordat daar zeg maar niet een duidelijke bovenliggende partij is, dat het een beetje rustig blijft eromheen en dat wij grotendeels buiten schot kunnen blijven.
Denk je dan ook dat onze NAVO-baas Mark Rutte of Volodymyr Zelensky hier naar kijken en denken van, nou, ga zo door?
Ja, nou ja, ga zo door. Dat klinkt wel heel erg cynisch. Ik bedoel, er vallen heel veel doden, die zijn er al gevallen en die zullen ongetwijfeld in de loop van deze tijd nog vallen. Maar ik denk wel dat met name Zelensky, die je noemt, dat die hier inderdaad niet ontevreden mee is, omdat hij denkt, Assad is geleerd aan Poetin. Dat is een goede vriend van Poetin. En als Assad wordt verzwakt, dan is dat ook slecht nieuws voor Poetin en voor Rusland. Ja, wat betreft de NAVO, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet goed weet wat de NAVO hiervan vindt. Anders dan de statements die je altijd ziet, waarin wordt opgeroepen tot de-escalatie. Ja, dat is een soort een automatisch antwoord wat je in Outlook kan instellen. Als er iets gebeurt, dan wordt er altijd tot de-escalatie opgeroepen. En ik denk dat dat ook wel gewoon illustreert dat de NAVO het niet zo heel goed weet wie ze nou zouden moeten steunen. En dat ze de handen er maar een beetje van aftrekken. Het enige wat je kunt zeggen is de Verenigde Staten, toch uiteindelijk ook het belangrijkste land in de NAVO, die hebben wel een aanwezigheid in Syrië, in het noordoosten dus, zitten ze in feite om die Koerden te steunen. Omdat die Koerden worden toch wel gezien, van alle groepen in Syrië worden de Koerden toch wel gezien als de meest, hoe zeg je dat, de minst kwade partij. De partij die nog het dichtst bij het democratische Westen staat. De partij die ook niet is voor een extreme dictatuur of een islamitische theocratie.
Maar het is het grootste landloze volk ter wereld, hè?
Ja, precies. Ja. En die Koerden die zijn dus ook heel lang door de Verenigde Staten daar gesteund. Ook omdat de Koerden eigenlijk de belangrijkste groep waren die tegen IS vocht. De Koerden die kunnen toch wel de credits krijgen als de partij die uiteindelijk de Islamitische Staat grotendeels heeft verslagen. Grotendeels zeg ik erbij, omdat de Islamitische Staat nog niet volledig is vernietigd. En ik lees her en der zelfs berichten, ik weet niet hoe betrouwbaar die zijn, maar dat IS toch ook wel weer een beetje in invloed aan het groeien is door wat er nu allemaal gaande is. Maar goed, die Koerden die hebben daar dus tegen gestreden. En als er nou één bondgenoot is in deze partij van het Westen, dan zou ik zeggen, dan zijn het de Koerden.
En dan toch om nog een laatste stukje uit te zoomen op het geopolitieke speelveld. Israël, net een wapenstilstand gesloten of een staakt het vuur met Hezbollah. Hezbollah meteen in het volgende probleem. Hoe kijkt Bibi Netanyahu naar wat er hier gebeurt?
Ja, Goeie vraag. Ik denk, hij kijkt er niet. Ik denk dat hij er niet ontevreden mee is dat Assad's regime in zwaar weer zit. Want Assad's regime maakte natuurlijk mogelijk dat Hezbollah door Iran werd bewapend. Hezbollah toch wel de partij waar Israël militair opzicht misschien het meest van te vrezen had, in ieder geval de afgelopen tijd. En daarom denk ik dat Netanyahu ook niet zo snel zich zou uitspreken voor vrede of voor stoppen met vechten hier. Alleen, hij weet natuurlijk ook wel, als het regime van Assad valt, helemaal valt, en al die jihadistische rebellen die krijgen het voor het zeggen, ja, dan gaan ze waarschijnlijk niet braaf wegblijven bij Israël. Ik bedoel, uiteindelijk zullen die jihadistische rebellen ook geen Zionisten zijn. Dat kan Netanyahu ook begrijpen. Ja. Maar in ieder geval, voorlopig is het wel voor hem een gunstige ontwikkeling dat gewoon die hele as van verzet, dat is wat Iran eigenlijk zijn hele netwerk met proxies noemt, dat die as van verzet verzwakt wordt door wat er nu gaande is in Syrië.
En voor jou als journalist, hè, dan begin van deze week, dan zie je de eerste berichtgevingen dat dit aan de hand is. Het blijkt bijna een soort blitzkrieg door Syrië te worden. En dan zie je opeens overal op de wereld zie je dingen verschuiven. Hoe is dat voor jou om dat te volgen?
Ja, het is wel fascinerend. Ik denk dat je, zeg maar, als journalist moet je met name de mensen die daar in de buurt zitten volgen. Wat ik zelf een interessante vind is Harald Doornbos. Dat is een Nederlandse journalist die daar ook woont. Die heeft ook een Syrische vrouw, geloof ik, die ook op X met name heel veel interessante informatie geeft. Die volg ik veel. En ja, wat daar toch wel, wat een beetje het gevoel is, is dat je eerst denkt, wat een totale chaos. Ik snap niet goed wat er gebeurt. Ik denk dat zelfs als je heel, heel goed thuis bent in geopolitiek en dergelijke, dat je niet direct snapt wat hier gaande is. En als je dan die stemmen van daar wat meer op de grond hoort, dan krijg je een beetje een beeld van, oké, dus deze partij, Turkije, die heeft er baat bij dat dit gebeurt in het noorden. En Assad staat zwaar onder druk. En dan ga je ook een beetje de patronen zien van welke partijen hier nou baat bij hebben en welke niet. Maar het is echt niet zo. Ik denk dat je dat ook dat je niet moet overschatten hoe je als journalist hier direct het goed grip op kan hebben. Want het gaat zo ontzettend snel. Steden worden heel snel veroverd. Er wordt natuurlijk ook wel heel veel disinformatie de ether in geslingerd, zeker op social media. Tegelijk op social media is wel de plek waar je de meest actuele informatie krijgt. En dan moet je dan zelf een beetje uit gaan filteren wat er nou betrouwbaar is en wat niet. En ja, daar heb je veel tijd voor nodig. Dus ja, het is ontzettend veel informatie, ontzettend snelle ontwikkelingen. Maar ook wel heel fascinerend om te volgen dat zo'n conflict, wat toch een beetje bevroren leek, dat het nu weer in alle hevigheid is opgeleid.
Ja, gelukkig heb jij voor ons op de website weer even een groot overzicht gemaakt van wie ook weer is in dit conflict. Verder hebben wij ook online een artikel van Linda Otter die meer focust op de rol van Turkije hierin. Die zet ik allebei even in de show notes. Matthijs, ik ben heel erg blij dat jij het voor ons in de gaten houdt. Want
ja, ik hoop dat het een beetje te volgen was voor de luisteraar. Het is ontzettend ingewikkeld, ook voor mij, iets van helderheid heeft verschaft.
Ik wil je heel erg bedanken, Matthijs, en tot de volgende keer. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan en vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.